Welkom in de Bonsai Club, elke zondag tussen 7 en 8. Welkom in de Bonsai Club, lieve luisteraars. En dat is natuurlijk elke zondag tussen 7 en 8.
En bij mij in de studio heb ik Manelon Timmers.
Goedenavond, lieve luisteraar. Mijn naam is Manelon Timmers en ik ga u het verhaal vertellen van Prins Groenhart en het Gouden Ei. Dit onder muzikale begeleiding van het Marmoesja Collectief. Na deze 45 minuten kunt u ook het interview horen met de uitgeverij Fontijn. En dat was het. Ik wens u heel veel luisterplezier.
Er was eens een droog en dor koninkrijk. Op sommige dagen in het jaar was het in het koninkrijk zo heet dat het water verdampte nog voordat het de dorst van de aarde kon lessen. In dit rijk woonden een koning en een koningin. Heb je al nagedacht over het invriezen van je eieren? Vroeg de zus van de koning op een dag. De koning en koningin keken elkaar met opgeheven wenkbrauwen aan. Hoezo invriezen? Ik ben super vruchtbaar, reageerde de koning verontwaardigd. Nou, als jullie langer wachten met kinderen is het straks te laat, hoor. De kwaliteit van de eieren van je vrouw gaan vanaf nu alleen nog maar achteruit, waarschuwde zijn zus de twee jonge dertigers. Wel, we willen graag kinderen, maar we wachten op het teken, mengde de koningin zich in het gesprek. Weet je wel, de goede tijd, als God het wil. Die nacht kreeg de koningin haar teken. Een engel bezocht haar in haar droom en zei:
Ik zie wat jij niet ziet en het is groen. Groen, 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 met veel macht en roem.
Precies 40 weken, oftewel 9 maanden later, werd er in de laatste officiële warme wintermaand het eerste kindje van de koning en koningin geboren. Een klein prinsje met een hoofd vol donker donshaar. En omdat op wonderbaarlijke wijze overal in het rijk die nacht groen gras was gegroeid, kreeg de kleine prins de naam Groenhart. Om de geboorte van deze kleine te vieren en de troonopvolger de aandacht te geven die het verdiende, besloten de koning en koningin een welkomstfeest te organiseren in de paleistuin. De dag van het feest was een prachtige dag. De bloemen in de tuin hadden alle kleuren van de regenboog en met de strak blauwe lucht leek het alsof Prins Groenhart naar een schilderij aan het kijken was. De kleine prins lag in zijn mandje voor het raam van zijn slaapkamer naar buiten te kijken, gefascineerd door de verschillende klanken van de vogels en de mensen die al vanaf de vroege morgen druk in de weer waren. Prins Groenhart probeerde met luide kreetjes van plezier vrolijk mee te kwetteren. De geur van vers gebakken brood en kruidige gerechten danste vanuit de koninklijke keuken uitnodigend de neus van het prinsje binnen. Het eten kwam allemaal uit eigen tuin. De tuin waar ook het volk uit de stad tegen betaling fruit, noten, groenten en water kon krijgen. Maar voor dit feest zouden al deze heerlijkheden gratis aan de bezoekers uitgereikt worden. De gasten kwamen uit alle hoeken van het rijk. Bouwmeesters, uitvinders, ontdekkingsreizigers, artiesten, wijzen, tovenaars, helderzienden, koningen en koninginnen. Velen hadden speciale wensen en geschenken meegenomen voor de nieuwe aanwinst in het Rijk, Prinsje Groenhart. Onder de met witte rozen bedekte houten pergola werd het bezoek hartelijk ontvangen. Kleine Groenhart lag prins heerlijk in een mand aan de voeten van zijn ouders. Hij was tevreden op zijn handjes aan het sabbelen, terwijl hij allerlei wensen en geschenken cadeau kreeg. Wij wensen je het vermogen om ideeën waar te maken. aldus de bouwmeesters. Wij wensen je de creativiteit om de verbinding te leren maken tussen ideeën,
zeiden de uitvinders.
En wij wensen je een sterk gevoel voor richting en geluk op de reizen die je te wachten staan, wensen de ontdekkingsreizigers Prinsje Groenhart toe. Als allerlaatste kwam er een nar naar de kleine prins en zijn ouders.
Pff, hebben we die dwaas weer, dacht de koning. De nar knielde voor de koningsfamilie en legde op de grond een uit esdoorn gesneden houten doosje.
Hij opende het doosje en daarin lag een schitterend gouden ei op een fluweelrode stof. De koning zijn ogen glansden als die van een ekster. Hij had nog nooit zoiets moois en puurs gezien. Ook de aandacht van prins Groenhart was getrokken en hij keek met grote ogen en een nog grotere glimlach naar de nar. De nar sprak: wees nimmer bang voor chaos, want uit niets komt iets. En is er iets aan de hand, kan iets ook worden niets. Wees nimmer bang voor vrees, want jij bent een juweel. Een onbeperkte bron van moed, een stralend wezen in zijn geheel. Enkel in de hand van hij die is puur, vliegt de kracht van dit ei vanuit het hart in één met de verwondering der natuur. De nar keek met een serieuze blik de koning en koningin aan. Dit ei is enkel en alleen voor de prins om aan te raken, maar niet voor u. Zijn blik bleef even hangen bij de koning. Kunt u, in uw eigen naam, de belofte maken dat u dit ei niet zal aanraken of de uwe zal maken?
Wat een onzin van deze dwaas, fluisterde de koning zachtjes tegen de koningin. Wat kan een gouden ei nou veroorzaken?
Mocht deze belofte verbroken worden, zal onzichtbaar gemaakt worden wat zichtbaar gemaakt was, ging de dwaas verder. Wat is daarop uw reactie? De koning en koningin schudden beide het hoofd. Ja. Na een diepe buiging voor de koninklijke familie verdween de nar weer in het feestgezelschap. Het feest was een groot succes en duurde tot in de late uurtjes van de nacht. De kleine prins Groenhart groeide als kool. En al op zeer jonge leeftijd bleek de kleine te beschikken over een hele bijzondere gave. Elke keer als hij zijn handen op de aarde legde, kleurden zijn vingers groen. Vervolgens schoten langs zijn groene vingers honderden jonge plantenscheuten recht uit de grond. Dat was in het begin nog gras, maar later ook grotere planten en zelfs bomen. Dit ging vaak op zo'n ongecontroleerde en spontane manier dat de mensen die in zijn buurt waren vaak moesten wegduiken voor hun eigen veiligheid. De magische vruchtbare uitbarstingen van de kleine prins Groenhart bleven ook niet onopgemerkt bij het volk. Zodra de koning en koningin met hem buiten de vertrouwde muren reisden, werd de omgeving ook spontaan groener. Na een van deze bezoeken liep de koning op een avond ijsberend op en neer langs het ledikantje van zijn slapende zoon. Hij keek naar buiten waar zijn rijk die dag weer groener was geworden.
Ik verlies al mijn geld zo nog, mompelde de koning zachtjes in zichzelf.
Zijn volk moest voor alles wat zij wilden gebruiken in het rijk betalen aan de koning. Alles wat gratis toegankelijk zou worden voor het volk, zou dus een verlies betekenen voor de koning.
Vandaag gratis fruit, wie weet wat er morgen nog te wachten staat. Straks geeft hij ze nog gratis water en vervoer. Als dit zo doorgaat, dan verlies ik al mijn macht.
Die dag had prins Groenhart een droge oude stadstuin in het centrum van de stad, verrijkt met tientallen grote appel- en perenbomen. Het volk
dat deze magie had zien gebeuren, was voor de kleine peuterprins op de knieën gegaan en had dankbaar van de gratis vruchten gegeten. Wat moet ik toch doen? Gefrustreerd gritste hij het houten doosje waar het gouden ei in zat van de vensterbank, opende het en hij zag zijn hand als vanzelf naar het ei glijden. Met die eerste aanraking zag hij vanaf het balkon al het groen verdwijnen. Al het groen wat zijn zoon sinds hun eerste reis had laten groeien. De koning zijn mond viel open van verbazing en hij herinnerde zich de woorden van de nar. Mocht deze belofte verbroken worden, zal onzichtbaar gemaakt worden wat zichtbaar gemaakt was. De woorden van de dwaas bleken serieuzer te zijn dan gedacht. God zij met mij, riep de koning opgelucht uit over de gang. Zijn macht was weer veiliggesteld en hij was niet van plan het weer uit handen te geven. Vanaf dat moment maakte elke keer als de kleine prins wat groens had laten groeien in het rijk, de koning in de nacht het weer onzichtbaar. Dat wat groen en vruchtbaar was geworden gedurende de dag, werd in de nacht weer dor, droog of in sommige gevallen doods. De kleine prins was zich van geen kwaad bewust, maar het volk werd elke ochtend teleurgesteld wakker als ze zagen dat al het groen van de dag ervoor weer verdwenen was. Balend zouden ze weer naar de koning moeten voor gunsten. Een paar jaar ging voorbij. Op een dag schrok prins Groenhart wakker van een stem. Jij hebt het vuur van de zon in jou, mijn vriend. De kleuter was in slaap gesukkeld in de bloementuin op het gras. Het gouden ei, zijn favoriete speelgoed, lag in het estorenhouten doosje bij zijn hoofd. Een grote witte wolk parkeerde zichzelf voor de zon en het prinsje draaide zijn hoofd naar de kant waar het geluid vandaan kwam. Tussen de stenen in het rotsige stuk van de tuin zag hij een houtachtige plant met een alleenstaande gele bloem. Ik ben het gele zonneroosje. Jij hebt de zon in jou, mijn vriend. De kleine prins was stil en keek met grote ogen vol van verbazing naar de prachtige gele bloem. Sprak die bloem nou net tegen hem? Groenhart hoorde het nogmaals, nu duidelijk recht uit de bloem komen. Hij kon de bloem duidelijk horen, maar begreep niks van wat deze zei. Zie je daarboven dat felle licht? De bloem leek met een van haar bladeren naar de blauwe lucht boven haar te wijzen. De prins richtte zijn hoofdje omhoog en kneep zijn ogen tot spleetjes. Dit felle licht kende hij wel. Dat licht komt van de zon, vulde het gele zonneroosje zijn gedachten aan als vanzelf. De zon is een grote ster, vol vuur, die warmte en licht geeft. Hij staat centraal in het midden van ons universum. En Moeder Aarde, de naam van de planeet waar wij nu zijn, draait om die zon. Elke dag geeft de zon weer zijn energie aan de aarde. Ook als de lucht bedekt is achter de wolken, doet deze zijn werk. Zonder de energie van de zon is er geen leven voor ons beiden mogelijk. Groenhart had met open oren geluisterd naar de sprekende bloem. Hoe kon die zon die daarboven scheen dan ook in hem zijn? Wel, jij bestaat uit dezelfde sterrenstof, mijn beste vriend, als die zon. Dus heb jij ook het vermogen en dezelfde kracht als de zon in je. Ook jij kunt stralen en je warmte delen met anderen. Hoe dan? Vroeg de prins zichzelf nieuwsgierig af. Laat me je het verhaal van Moeder Aarde vertellen. Moeder Aarde was ooit, net als jij en alles wat je om je heen ziet, een idee en een wens. Zoals een beeld, zoals je die in je dromen ziet. De droom was om een planeet te maken waarop alles met elkaar zou samenwerken. Alle bomen, alle mensen, alle dieren, alle planten, alle wezens die je je maar kunt bedenken. Alles was elkaars vriend, zou je kunnen zeggen. Dat klonk als muziek in de oren van de kleine prins. Dat maakt, ging de bloem verder, dat alles wat op Moeder Aarde komt dus ook automatisch onderdeel is van die grote droom en een hele belangrijke rol speelt in het laten uitkomen daarvan. Jij, ik, het paleis, het gouden ei, alles. En nou was er voor de mensheid een hele speciale taak. Namelijk de taak om de eigen superkracht te leren kennen en toe te passen. Maar wat heeft dat met de zon te maken? Vroeg Groenhart aan de gele bloem. Op het moment dat jij jouw persoonlijke superkracht inzet om mee te helpen bouwen aan die grote droom van Moeder Aarde, activeer jij jouw sterrenstof, jouw interne zon. En zul je als de zon schijnen en warmte geven aan een ieder waar je mee in aanraking komt. Dus de zon in mij is mijn superkracht in actie? Vat de prins met enige onzekerheid samen. Juist, antwoordt het gele zonneroosje. Hoe weet ik dan wat mijn superkracht is? De kleine prins kijkt bedenkelijk naar het groene gras voor hem. Dat, mijn beste kleine vriend, is een hele goede vraag. Die reis naar binnen, de zoektocht naar jouw gave, is jouw eigen zoektocht en van niemand anders. Na het gesprek rende Groenhart naar zijn ouders die in de woonkamer van het paleis een boek aan het lezen waren. De avondzon scheen door de glas- en loodramen en gaf de kamer een magische gloed. Vol enthousiasme vertelde prins Groenhart over zijn avontuur en over zijn gesprek met het gele zonneroosje. De bloem die hem verteld had over de zon, de aarde en de grote wens om alle wezens als vrienden te laten samenleven. Wat een onzin zeg! Met een handgebaar wuift de koning de woorden van prins Groenhart weg. Bloemen kunnen helemaal niet praten. Dromen zijn bedrog. Daar brengt niemand brood mee op de plank. Ga daar in je kamer maar eens over nadenken. Verdrietig met gebogen hoofd verliet prins Groenhart de kamer. Hij kon wel met planten praten. Waarom geloofde zijn vader hem nou niet? Laat hem toch enthousiast zijn in zijn ervaringen, reageerde de koningin toen Groenhart de kamer uit was. Praten met planten is geen goede voorbode voor het besturen van een rijk als deze. Daar kunnen we niks mee, antwoordde de koning stellig en verdiepte zich weer in zijn boek. Die avond zat de koning op het balkon van zijn slaapkamer te kijken. Te kijken naar de donkerrode gloed van zijn droge rijk, wat een contrast was met al het groen van zijn paleistuin. Het gaf hem een machtig gevoel dat het volk van hem afhankelijk was. Hij wierp een blik op het sterrendek boven hem en tuurde in het niets. Uit dat niets verscheen plotseling een vrouwelijke gevleugelde verschijning, zwevend voor zijn neus. De koning tuimelde van schrik bijna uit zijn raamkozijn en kon zich nog net vasthouden aan zijn gordijnen.
Dag beste koning, je volk is moe en zo zijn de andere zielen. Het is tijd voor de grote schoonmaak van Moeder Aarde. Zij die zo lang ongezien misbruikt en uitgeput is. Net als vele van haar inwoners. De dagen zijn aangebroken dat dat wat onzichtbaar was, zichtbaar wordt. De grondvesten zullen trillen in de zielen van zij die schuldig zijn. Op hun knieën zullen zij om vergeving vragen. En zij zullen horen vergeving te vragen aan de ander en zichzelf. Dit om in evenwicht te kunnen leven met de natuur. Zodat de waarheid mag zegevieren. En de grote droom voor moeder aarde eindelijk mag uitkomen.
De gevleugelde boodschapster verdween net zo snel als dat ze tevoorschijn was gekomen en liet de koning sprakeloos achter. Een rilling ging door zijn lijf. De woorden van haar stem trilden nog na in zijn hoofd. De dagen zijn aangebroken dat dat wat onzichtbaar was, zichtbaar wordt. Bezorgd dacht hij, wat als al het groen dan weer terug zou komen en hij alsnog zijn macht zou verliezen. De volgende dag zat Groenhart in de tuin te spelen met zijn ei. Sinds hij wist dat hij met planten kon praten, zag hij elke dag als één groot avontuur. Groenhart had van twee houten stokken een rails gemaakt die aan de ene kant rustte op een steen en de andere kant op het gras. Vrolijk liet hij het ei over de zelfgemaakte glijbaan gaan. De prins ving net voor de 10e keer het gouden ei in zijn hand op toen hij plots een jammerend geluid hoorde.
Kom, help! Kom, help!
Het geluid kwam uit de buurt van het bamboebos achter in de tuin. Een plek waar hij nog weinig was geweest. De donkere schaduwen en de ritselende geluiden van de bladeren in de wind gaven het bos een mysterieus gevoel. Daarbij kwam dat, elke keer als de koning ook maar één blik wierp op het bamboebos, deze een tirade over zich heen kreeg. Ah, een onmogelijk onkruid, riep hij dan boos uit. Je hebt er één en je komt er nooit meer vanaf. Toen. Langzaam sloop hij met zijn ei richting de plek waar het geluid vandaan was gekomen. Net voor de eerste ring bamboescheuten die de lucht ingeschoten waren, zag hij een andere plant. In een verhoogd bed van stenen lag het met het plantenlijf futloos op de aarde. Aan de armen hingen grote, langwerpige groene vruchten, zwaar op de grond. De prins had ze wel eens eerder in de keuken gezien. Wie roept mij? Vroeg de kleine prins Groenhart, zachtjes dichterbij komend. Ik ben een komkommerplant en ik heb zo'n ontzettende dorst, jammerde de komkommerplant zachtjes. De kleine prins ging naast het bed zitten met zijn gouden ei stevig in de hand. Omdat de koning elke keer zo boos wordt op het bamboebos, vergeet hij mij water te geven. Niemand lijkt zich om mij te bekommeren hier in deze uithoek van de tuin. O, maar ik wel. Ik ga water voor je halen, reageerde prins Groenhart stellig. Hij stond op en rende met zijn kleine voetjes zo hard als hij kon terug naar het paleis. Hij herinnerde zich de muur die de koningin aan hem had laten zien. Een magische muur. Een muur waar met één draai aan een knop water uitkwam. Prinsje Groenhart vulde zijn gieter tot de rand vol met water en liep met al zijn kracht terug naar de komkommerplant. De hele inhoud van het gietertje goot hij over de plant heen die het gulzig opdronk. Oh, dankjewel, lieve prins. Ik ben je zo dankbaar. Nu kan ik doorgroeien tot mijn ware potentie en kan er van mijn vruchten gegeten worden. De prins zag de komkommerplant langzaamaan weer met meer energie omhoog krabbelen. Er stroomde weer leven door het plantenlijf. Oh, om je te bedanken mag je je handen op de aarde leggen en een wens doen. Een wens die ik en al mijn familieleden voor je zullen vervullen. Maar bedenk wel, het moet een wens zijn die past bij de grote wens voor moeder aarde. Prinsje Groenhart legde zijn handen op de aarde in het bed en een groene gloed verspreidde zich over zijn handen. Hij sloot zijn ogen en wenste. Ik wens dat niemand meer dorst heeft. Plotseling begon de vrucht van de komkommerplant omhoog te groeien en reikte als een toren boven de kleine prins uit. Aan de voorkant vormde zich een sierlijk gekruld groen kraantje en aan de zijkant presenteerden plaatjes zich als een stapel kommetjes. Een komkommerwatertoren was geboren. De prins hoorde zacht gezang uit de toren komen.
Kom, 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 pak een kom. Les je dorst uit deze onuitputtelijke bron. Alles groen in een mom. Met het water op de aarde en in de lucht de zon.
Familie van de komkommerplant, die elders in het rijk vruchten groeide, groeide uit tot magische groene watertorens met hetzelfde lied. De aarde van het rijk, wat al jarenlang geteisterd was door droogte en watertekort, zou nu met de komst van deze onuitputtelijke waterbronnen eindelijk in zijn volle glorie kunnen uitgroeien tot een groen paradijs. Het volk was zielsgelukkig. Wat een mogelijkheden en rijkdom voor iedereen nam dit wonder met zich mee. Zingend en dansend gingen ze door de straten van blijdschap en dankbaarheid. Het feestelijke geluid van het volk drong die avond door tot aan de eettafel van het paleis. De koning had het schouwspel vol afgunst vanuit zijn balkon zien gebeuren. Met een kloppend hart en zwetende handen voelde hij de angst vanuit zijn onderbuik zich meester maken over hem. Met de komst van deze onuitputtelijke waterbronnen in zijn rijk zouden de mensen immers geen water meer hoeven halen bij hem. De koning was bang. Bang dat ze hem niet meer nodig zouden hebben. En wat als ze er naar achter zouden komen dat zijn zoon dit had gedaan? Dan waren ze hem dankbaar. Groen van jaloezie besloot hij aan de keukentafel die nacht weer eens een bezoekje te brengen bij zijn zoon en het gouden ei.
Overal zijn watertorens gegroeid vandaag, door mijn wens, vertelde prins Groenhart vol trots.
Ja, dat is allemaal heel knap van je hoor, maar je zal zien, morgen zijn ze weg. De koning had de sfeer aan tafel geheel om weten te slaan.
Waarom geloof je me niet, hè papa? Vroeg de kleine prins.
Ja, ik geloof je wel, maar een onuitputtelijke bron voor water? Die magie bestaat niet. Bovendien verdwijnt elk groen de laatste tijd net zo snel als dat het tevoorschijn komt. Verdrietig keek prins Groenhart naar de komkommer op zijn bord. Wat moest hij toch doen om zijn vaders ogen te doen openen? Wat had hij misdaan dat hij hem nooit leek te geloven? Je hebt iets prachtigs met je kracht gedaan vandaag, lieverd. De koningin was heel bewust van de kracht van haar zoon en steunde hem onvoorwaardelijk, de negativiteit en de jaloezie van haar man negerend. Morgen gaan we zien hoe het resultaat eruit ziet. De volgende dag rende de kleine prins naar het balkon om te zien of de watertoren nog was blijven staan. En ja hoor, de komkommerwatertoren stond nog steeds trots overeind in de tuin. En vanaf het balkon waren ook de andere familieleden die in het rijk uitgegroeid waren tot watertorens te zien. Blij, springend en dansend sleurde de kleine prins de koning naar het balkon en riep: "Kijk pap, alle watertorens zijn blijven staan." De koning snapte er niks van. Hij had toch echt weer stiekem, zonder dat iemand het wist, het gouden ei in zijn hand gehad die nacht. Hij moest iets doen en dacht: een hartig woordje praten met de brenger van het ei, dat zal helpen. Die verdomde dwaas. Tijd had hij nodig zonder die kleine prins, dacht de koning. Ik wil dat je gaat tellen hoeveel het er zijn, mijn zoon. En ik wil dat je pas terugkomt als je weet hoeveel watertorens je hebt laten groeien.
Ja, dat kan ik, zei de kleine Groenhart vol enthousiasme.
Geloofde zijn vader hem nou voor de eerste keer?
Die dag nog werd Groenhart met een paar helpers van het huishouden samen met de smoes van de koning op reis gestuurd. Dit zodat de koning genoeg tijd had om een plantje te smeden.
Terwijl de koning binnen de paleismuren zijn hoofd pijnigde over wat hij met de nar zou bespreken, reisde prins Groenhart met zijn gouden ei door het land. In 21 dagen en 21 nachten bezocht hij precies 21 torens.
Vanaf het moment dat de prins het paleis verliet, begon alles wat ooit onzichtbaar was gemaakt door de koning langzaam weer te groeien. Planten en tientallen fruitbomen floreerden. De aanraking van de koning werd het gouden ei immers bespaard. De komkommerwatertorens schonken aan het hele volk en moeder aarde haar water, zodat het rijk in vruchtbaarheid op kon bloeien. Elke avond zette de prins zijn tentenkamp op bij een nieuwe watertoren. En elke nacht groeide al het groen wat de prins eerder in zijn leven op diezelfde plek tevoorschijn had getoverd, weer terug. Het volk wat deze magie zag gebeuren, verzamelde zich elke ochtend voor zijn tent, smekend om nieuwe gunsten. Van de planten die om de watertorens heen gegroeid waren, leerde prins Groenhart in totaal 21 magische lessen. Lessen die hem hielpen bij het waarmaken van de wensen van het volk. Zo liet prins Groenhart met zijn groene vingers huizen groeien voor de daklozen in het Rijk. Dat deed hij door de lange hangende takken van de wilgenbomen de grond in te laten schieten. Deze vormde zich als een muur van een huis in een ronde boog om de boomstam heen. Een andere les leerde hem het water van de komkommerplant deels naar de droge rivier te laten stromen, die zijn volle potentie na één magische dag met de prins had bereikt. Prins Groenhart liet de bladeren van de waterlelies in de rivier uitgroeien tot boten die het volk gratis mee konden nemen naar de plek waar ze heen wilden. En tot slot kon het volk oneindig veel bonengerechten eten in de magische bonenrestaurants die hij bouwde. Restaurants in de vorm van een enorme boon, die hoog boven de wolken los konden vliegen als een zeppelin en daarmee de gasten kon laten genieten van de allermooiste zonsop- en ondergangen. Ondertussen in het paleis had de koning de nar uitgenodigd.
"Wat heb je mijn zoon cadeau gedaan?" schreeuwde hij woest tegen zijn bezoeker.
"Enkel een ei voor een puur groen hart, mijn koning," antwoordde de nar zonder vrees.
"Door jouw schuld verlies ik de macht over mijn volk," beschuldigde de koning de nar. "Als je niet snel verandering brengt, dan zal ik maatregelen moeten nemen die in jouw nadeel zullen werken," dreigde de koning.
"U zult nooit de macht hebben die uw zoon heeft," sprak de nar eerlijk. De koning stuurde hem het paleis uit en ging over op plan B. Hij zou een feest geven als de prins terugkwam en de nar en zijn gezelschap uitnodigen. De avond na de laatste watertoren kwam prins Groenhart net voor de zonsondergang aan in het paleis van zijn vader en moeder. Met veel gezang en feestelijk geluid hoorde de koning zijn zoon arriveren. Vanaf het balkon viel de koning zijn mond open van verbazing. En dat was niet omdat de dwaze nar naast de prins Groenhart liep. Nee, hij zag in de glinstering van het avondrood voor het eerst zijn rijk in 3 weken tijd. Zijn rijk dat was veranderd in 1 groen paradijs. Zachtjes in zichzelf vloekend fluisterde hij: "Die nar moet dood." Tijdens het welkomstfeest van de kleine prins laat de koning gif in het drankje van de nar doen. Binnen 30 minuten ligt de nar stuiptrekkend en kwijlend op de grond tot het publiek, de adem ingehouden, hem zijn laatste adem ziet uitblazen. Geschokt en intens verdrietig om dit plotselinge verlies verlaat het volk, zoals gepland door de koning, het paleis. De koning snelt naar boven om zijn rijk te aanschouwen, maar ziet tot zijn grote verbazing dat het nog steeds hetzelfde is. Het rijk is nog steeds groen. Blind van woede rent hij naar de kamer van zijn zoon, waar hij het houten doosje van de vertrouwde plekken in de vensterbank grist. Hij opent het en neemt het gouden ei in zijn handen. Uit hetzelfde boek waar hij het recept voor het bloemengif had gevonden, had hij ook een spreuk gevonden die hij hardop uitspreekt. "Ei, ei, ei, jij bent van mij. Laat het volk zijn onder mijn heerschappij."
En met die woorden, in de donkere nacht, veranderde al het groen in het rijk in een droge woestijn. Nog droger dan dat het ooit was geweest. De koning keek voldaan en terwijl hij naar buiten liep, sprak hij zachtjes in zichzelf. Dit is mijn kans. Dit is mijn kans om het volk weer naar mij te laten luisteren. Om mijn controle en macht groter dan ooit tevoren te laten zijn. De koning ging in het holst van de nacht over straat en riep de mensen wakker. Een nieuw begin komt eraan, mijn volk. Hoor mij, mijn volk. Wees u niet bang, ik beloof u dat alles goed komt. Ik heb de oplossing en zal alles weer maken zoals het was. Maar het wakkere volk in de stad, wat uit hun ramen naar het bizarre schouwspel van de koning had gekeken, was helemaal niet gerust. Hij is gek geworden. Hij is bezeten. Waar heeft hij het over? Sprak het volk met elkaar. Ze wilden helemaal niet terug naar hoe het was. Dat zou namelijk betekenen dat ze weer terug zouden moeten gaan naar hun werk, waarmee ze de wetten van de koning moesten naleven. De wetten die in zijn voordeel hem rijker maakten en het volk alleen maar armer. Na zijn nachtelijke escapade zat de koning in zijn woonkamer voor de kachel op een stoel. Met glazen ogen staarde hij naar het gouden ei in zijn handen. Hoe ging hij het volk weer onder zijn macht krijgen? Ah, ik zal mijn zoon moeten vragen. Hij kan mij vast helpen en vertellen hoe ik de magische krachten van het gouden ei kan gebruiken. De volgende ochtend drong de boodschap van de koning pas door bij het volk. Al de groene overvloed was verdwenen en veranderd in woestijnzand. Geen fruit meer wat ze konden plukken van de bomen. Geen heerlijk bronwater meer. En geen vervoer meer om ochtendbezoekjes aan opa en oma aan de andere kant van het rijk te brengen. Boos verzamelden de mensen zich in de straat en protesteerden ze bij de grote paleismuur. De koning, die van dit moment gebruik wilde maken, trok zijn zoon, die nog met zijn vuisten de slaap uit zijn ogen aan het wrijven was, naar buiten op het balkon. Trots begon de koning te beloven aan het volk dat hij met de hulp van zijn zoon, die de taal van het plantenrijk kon spreken, de woestijn weer zou omtoveren tot één vruchtbaar paradijs. Vertel het volk dat alles goed komt en je me gaat helpen, commandeerde hij zijn zoon, terwijl hij hem naar voren duwde tot de rand van het balkon. De prins wist niet wat hij zag. Met grote ogen keek hij naar de zandvlakte en de boze mensen voor hem. Hij wilde het volk, wat hem zo lief was, geruststellen. Hij opende zijn mond om de woorden te spreken die in zijn hoofd ronddansten. En toen... niets. Er kwam geen geluid uit de mond van prins Groenhart. En daarmee bleek dat die nacht niet alleen het rijk zijn groen had verloren, maar de prins ook zijn stem en zijn vermogen tot spreken.
Thank you. Wat een prachtig verhaal was dit. Super bedankt Madelon en ook de jongens van Marmoesje. En aan de lijn hebben we nu de directeur van uitgeverij De Fontijn. En goede avond Joris, in de studio.
Dankjewel, goedenavond.
Ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel boeken onder jullie beheer. En ik heb een aantal vragen over wat de keuzes zijn wanneer jullie iets gaan uitgeven.
Die ga ik proberen te beantwoorden.
Ja, leuk. En jullie hebben bijvoorbeeld heel veel verhalen van Roald Dahl. En ook andere boeken voor kinderen. Die Evi en de Eenhoorn hebben jullie in jullie beheer. Wanneer besluit een uitgeverij nou wanneer een verhaal interessant genoeg is om te kunnen uitgeven?
Dat is eigenlijk een complex verhaal. Maar ik zal misschien beginnen. Misschien is het leuk om te beginnen met te vertellen dat ik eigenlijk bij De Fontijn werk. Omdat daar de boeken van Roald Dahl zaten ook. Dus,
ja.
En ik wilde heel graag met deze auteur, althans de boeken van deze auteur, werken destijds. Omdat ze wereldwijd zo bekend zijn. En omdat ik zelf Sjaakje in de Chocoladefabriek eigenlijk het beste kinderboek aller tijden vind.
Ja. Ja.
Dus zo ben ik eigenlijk bij De Fontijn terechtgekomen. En daar heb ik geprobeerd een fonds te bouwen de afgelopen 15, 20 jaar.
Mm-hmm.
En, er zijn natuurlijk allerlei criteria die je kunt hanteren bij de keuze van het uitgeven van een boek. Dus het kan een literair criterium zijn, het kan iets te maken met een maatschappelijk engagement. Of je besluit non-fictie uit te geven, dus boeken, informatieve boeken. De Fontijn probeert eigenlijk een commerciële uitgeverij te zijn, noemen we dat. Maar dat betekent eigenlijk dat we zoveel mogelijk voor elk boek zoveel mogelijk kinderen proberen te vinden. Dus een zo groot mogelijk publiek proberen te vinden. Dus in wezen beoordelen wij op commerciële potentie van een boek. Nou ja, en wij geven vertaalde boeken uit en Nederlandstalige boeken. Bij vertaalde boeken kan je eigenlijk al zien als een boek in het buitenland, dus in Amerika, Engeland, Duitsland, Spanje, als het daar succesvol is, een heel groot publiek vindt, dan is dat voor ons, dan kan dat voor ons een reden zijn om dat boek uit te geven. Nou, daar heb je allerlei manieren voor om dat te doen. Dat voert iets te ver, denk ik.
Ja.
Maar aan de andere kant heb je dus Nederlandse auteurs die manuscripten insturen. Ik denk dat wij er elke week 4 of 5 krijgen. Dus dat zijn er
200. Dat is ook wel interessant.
Ja, ja. Ah. En daar zitten heel veel goede manuscripten bij, ook mindere natuurlijk. En bij de beoordeling van die manuscripten ga ik eigenlijk altijd uit van hoe origineel is deze auteur? Hoe origineel of hoe onderscheidend is dit manuscript? Want er zijn in Nederland zoveel schrijvers. Ik geloof dat de laatste schatting uiteenlopen van ongeveer 1 miljoen. En ik beoordeel dus eigenlijk, wij krijgen er ook 250 per jaar.
Yeah.
Nou, ik geef maar 50 boeken uit per jaar. Dus je kan ze niet allemaal uitgeven. Ik denk dat minder dan 1% wordt echt uitgegeven. En dan beoordeel ik dus echt gewoon alleen op originaliteit en onderscheidend vermogen. Want als er zoveel boeken zijn, dan moet je wel komen bovendrijven.
Ja, en misschien ook wel. Of een verhaal op het moment dat je het leest ook echt gaat leven. Of dat het een soort imaginaire wereld gaat worden.
Ja, nou dat is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste criterium. Dus heel juist wat je zegt eigenlijk. Mm-hmm. Want een verhaal moet wel binnenkomen. Het moet raken. Het moet emotioneren, het moet verrassen, het moet vernieuwen qua zienswijze. Ja. Want als het niet iets met je doet, dan is het een wisselbaar verhaal.
Ja.
Dus het moet je raken. En dat is meteen ook de kracht van het lezen, denk ik.
Ja, en dus eigenlijk ook de reden waarom u bij De Fontijn bent gaan werken.
Ja,
vanuit dat verhaal, dat leeft.
Ja, zeker, ja. En, maar misschien ook is het wel aardig om eraan toe te voegen dat ik ben begonnen als docent Nederlands in het middelbaar onderwijs. En daar zie je toch eigenlijk dat die tieners, die hebben eigenlijk geen gemakkelijk leven. Want iedereen wil wat van ze en er worden hoge eisen gesteld. En soms zijn ze zijn ook in hun peergroup bezig. Die peergroup kan een heel aardig zijn, maar ook heel onaardig. En je ziet dan dat, ik heb daar ervaren dat boeken of verhalen, ja, die kunnen kinderen verder helpen. Gewoon niet alleen omdat je...
Ja, prachtig is dat, toch?
...andermans hoofd, maar het kan ook gewoon zware emoties kanaliseren. Het kan je leven leuker maken. Lezen maakt het leven leuker.
Ja, en ook het brengt ook bepaalde krachten naar boven. Van, in deze wereld hebben we natuurlijk best wel veel te maken met Instagram en Facebook, et cetera, et cetera. Wat natuurlijk een andere wereld is. Maakt niet uit of het goed of niet goed is, weet je wel. Maar als je leest, dan heb je ook een ander referentiekader. Want ik weet dat ik die dame sprak, Aytun Aydin. En zij begeleidt deze tieners.
Ja.
En zij zei op een gegeven moment een opmerking die heel erg bij dat interview is blijven hangen. Zij zei, op dit moment, tieners hebben ook last van die sociale media, omdat zij hebben geen andere referentie. Dus zij hebben geen kader.
Ja, en met het lezen van een boek denk je eigenlijk met andermans hoofd.
Ja.
En niet alleen geeft dat heel veel rust, want het komt niet overal vandaan, maar je bent alleen met dat boek bezig. Maar het geeft ook een vorm van reflectie, waardoor je andere standpunten kunt overwegen.
Ja.
En dat vind ik nog steeds de kracht van het lezen.
Ja.
Je moet wel erkennen dat lezen onder druk staat van die sociale media natuurlijk. Het vrije tijdsbestedingsrepertoire van de jeugd verbreedt natuurlijk. Met telefoon en gaming en televisie. En dat gaat wel ten koste van lezen. Maar dat doet niets af aan de kracht van het lezen. En de kracht van het boek.
Ja.
Ja.
En denkt u ook dat bijvoorbeeld, je ziet nu ook heel veel kinderen en jongeren ook op YouTube. Dat is ook, merk ik soms, een vorm van leren en reflecteren. Maar denkt u dat dat ook een andere kracht is? Dus dat die twee elkaar ook kunnen aanvullen? Of denkt u dat het lezen toch echt zelfstandig blijft?
Ik denk dat het elkaar kan aanvullen.
Mm-hmm.
En ik, dat is misschien vreemd om nu te zeggen, maar ik probeer in de muziek ook wat te doen. En je ziet dat die tutorials die je op YouTube vindt, die zijn zo geweldig.
Ja.
Daar kan je zoveel mee leren. Als je een instrument wil beheersen, dan kan je op YouTube heel veel vinden. Maar je zult dat toch ook altijd blijven combineren met de basis bladmuziek.
Ja.
Dus dan hoort dat elkaar aan, bij wijze van spreken.
Ja. Ja, dus dan eventueel voor latere periodes zou je het lezen kunnen combineren. Ja, dat zie je eigenlijk nu ook al gebeuren met die films. Ja. Toch? Dat je lekker naar de bioscoop kan gaan en een mooie Roald Dahl kan zien.
Ja, ja, ja. En jammer genoeg gaat... Roald Dahl is natuurlijk een meesterverteller.
Ja.
Het is ook wonderlijk hoe tijdloos de verhalen zijn die hij heeft geschreven.
Ja, prachtig is dat, hè? Ja.
Dat is echt heel knap. En ik heb daar ooit ook eens met mensen van David Heim Associates, die de rechter vertegenwoordigt van Roald Dahl, ook eens over nagedacht. Hoe heeft hij dat toch ooit voor elkaar gekregen om die verhalen zo tijdloos te houden? En dat geldt natuurlijk ook voor Ilk Idur. Dat is gewoon wel heel knap en dat zal ook altijd blijven. Ik zeg ook wel eens dat bij de Fontein, ik werk er niet voor niks, namelijk vanwege Roald Dahl.
Ja.
Maar sommige schrijvers die worden op een gegeven moment, die raken gedateerd. Maar Roald Dahl, dat durf ik mijn hand voor in het vuur te steken, dat is er over 25 jaar nog.
Ja, misschien komt het ook wel omdat hij gewoon echt van die universele dingen aanhaalt. Terwijl het niet het reflecteert niet echt naar het echte leven. Terwijl alles erin zit ervan.
Ja, ja, ja. Sommige boeken zijn natuurlijk een beetje moralistisch. Van, moet je wel gedragen. En het zit natuurlijk ook erg in Sjaakje in de chocoladefabriek. Maar,
ja. Maar het lijkt ook wel of hij daarna dan weer de tegenhangers creëert. Zo van, ik heb nu heel braaf gedaan en nu wil ik gewoon de heksen schrijven. of die andere verhalen of de griezels, weet je wel. Dan creëert hij als het ware zijn eigen tegenhanger weer.
Ja, 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 dat klopt inderdaad. Ja, dat zal het proces van het als schrijver zijn. Ja, ja.
Ja.
Ik vind het ongeëvenaard nog steeds. Ja.
Leuk.
Ja. Wat misschien aardig is om te vertellen, ik geloof dat Sjaakje en de Chocoladefabriek is een boek uit 67, als ik het goed heb, 1967 voor het eerst. Het is een boek uit 64, maar het is een 67. In Nederland verschenen, dus wij hebben daar, ik denk 10, 15 jaar geleden, hebben we nog eens goed naar die vertaling gekeken. En die was toch wel enigszins gedateerd. Dus toen hebben we hem een beetje hertaald in het Nederlands.
Zwingender gemaakt, ja.
Ja, wat moderner taal gebruikt. Wat grappig is om te vertellen, dat we toevallig dit jaar de 100ste druk van het boek Sjaakje in de Chocoladefabriek uitbrengen.
Oh, wat leuk.
Editie. Dus dat is 100, de 100ste druk. Er zijn 100 drukken geweest van het boek. Dat heb ik in mijn loopbaan nog nooit meegemaakt. En ik ken ook niemand die dat heeft meegemaakt.
Yeah.
Dus dat is wel heel boeiend. Dat is wel heel gaaf.
Oké. Okay.
Ja,
nou, ik wilde u heel erg bedanken voor het interview. En,
nou, ja, dankjewel.
En ook voor de tijd en aandacht die u eraan besteed heeft. En voor alle luisteraars, wilt u meer informatie over uitgeverij De Fontijn? Dan kunt u even naar de website www.uitgeverijdefontijn.nl. Oké, hartstikke bedankt.
Oké, dank u wel. Fijne avond.
Ja.
Hartelijk dank. Dit was Joris van der Leur, directeur van uitgeverij De Fontijn. En naast me zit Madelon. En Madelon, ik hoop dat je het hartstikke leuk vond om bij ons te zijn.
Nou, ik heb genoten. Heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn. En voor de luisteraar, wil je meer horen? Volg dan vooral het Marmoesja Collectief. Op Facebook, Instagram en op de website www.marmoesja.nl. te volgen. Dankjewel.
Nou, graag gedaan hoor. En hoe heet het? Het is misschien ook wel verhandig om jouw website te noemen. Dat is madelontimmers.com. www.madelontimmers.com. Super bedankt dat je bent gekomen, Madelon. En voor de luisteraars, wij gaan eruit met een muziekje. En misschien tot de volgende keer. Heb een fijne avond. Oh.